Goedemorgen allemaal. Groep 1 tot en met 5 naar boven en groep 6 tot en met 9, die zitten hier nog. Steek je hand eens even op. Waar zitten jullie? Kijk. Nou, ik denk dat jullie mij maar eens moeten komen helpen. Ik ben een beetje ziek, dat heb je net gehoord. Zo erg is het trouwens ook niet hoor. Maar jullie kunnen mij helpen door de schriftlezing van morgen eens te doen. Dus kom maar eens naar voren, schaam je niet. Ook die jongens die er zijn. En dan gaan jullie gewoon om's de beurt een stukje voor mij uit de Bijbel lezen. Eens even kijken hoor. Ja, er komen er nog 2. Nog 3. Nou, we gaan vanmorgen lezen. Ik denk dat jullie dan hier het geluid op moeten zetten. Hè? We gaan vanmorgen lezen uit Marcus 5, vers 21 tot en met 43. De MBG, en ik zou zeggen, jij begint. Er staat boven het dochtertje van Jairus. Je leest maar een stuk of 4 teksten, even kijken, ja, dan klopt het ongeveer wel. Ga je gang.
Het dochtertje van Jairus. En toen Jezus met het schip weder overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schade bij hem, en hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten des synagogen, genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten. En hij smeekte hem dringend, zeggende: mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op. Dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mede en een grote schade volgden hem en zij drongen tegen hem op.
Hartstikke goed, jongen. Je had zeker een 10 voor deze eigen rapport. De volgende. Ik weet niet waar die gebleven is, maar welke tekst was het? Waar ben jij gestopt?
25.
Jij gaat hier en ik zag een vrouw. Ja, je bent een vrouw, jij.
Hier?
Ja.
En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeiing geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het haar daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd. En zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan, want zij zeide: indien ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik behouden worden. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte dat haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was.
Hartstikke goed. De volgende. Hoe heet jij?
Lisa.
Hartstikke mooie naam zeg. Mijn kleindochter heet ook zo.
Ja, moet ik
even lezen. Kijken, we waren ook alweer gebleven, want ik raak helemaal onder de indruk van jullie. Ja. Dankjewel, jarige. 30. En Jezus bemerkte terstond. Hierzo.
Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de scharen en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En de discipelen zeiden tot u: gij ziet dat de schare tegen u opdringt. En gij zegt: wie heeft mij aangeraakt? Hij keek rond om te zien wie dat had gedaan. De vrouw die nu bevreesd en bevende, wetende wat met haar gescheid was, kwam en wierp zich voor hem neer en zei hem de volle waarheid. En hij zei tot haar: dochter, u heeft geloofd en behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van al uw kwaal.
Heel goed zeg. Nou, ik hoop dat jij ook in vrede heen gaat. Ik heb heel mooi gelezen. Hoe heet jij?
Ilse.
Ilse, zo. En hoe is je achternaam?
Van der Vlies.
Van der Vlies. Oh, dan ben je van die daar. Ja, nou weet ik het. Even kijken hoor, Want, terwijl hij nog sprak. Ja, terwijl hij nog sprak, kwam
terwijl hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen, uw dochter is gestorven. Waarom valt gij de meester nog lastig?
Met de volgende bladzijde. Kan je het zien?
Toch, Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar hij zeide tot de overste der synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij stond niemand toe met hem mede te gaan, behalve Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus.
Stop maar, anders komt de rest niet aan de beurt. Even kijken, vers 38. En ze kwamen in het huis.
En ze kwamen in het huis van de overste der synagoge en hij zag het misbaar en mensen die luid weenden en weer kwaagden. En binnengekomen zeide hij tot hem, waarom maakte gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten hem uit.
Stop maar. Heel goed gelezen, dank je wel.
Zo ga je erin van alle mensen, nam vader, kind, moeder, eieren, mannen, mede en eieren, schep binnen. Maar de prins mag en hij vat zijn hand. De prins zei dat ze wel. Het kan niet zijn. Het ging tegen het meisje. Ik zeg iets ook. En het meisje stond midden open op de open. Het was het al jaar. En ze zette zich. Zij stond boven het mazen. En hij gewoon zijn dader. Ik dacht dat niemand dit weet. Ze komen en zei dat ze mijn laatste prins zou brengen.
Heel hartelijk bedankt. Nou, jullie hebben dit gelezen. Ik ga er straks wat over zeggen. En het zou best wel eens kunnen gebeuren dat ik tijdens de preken opeens toch weer een vraag aan jullie ga stellen. Dus je moet wel goed luisteren vanmorgen. Ja. Heel hartelijk bedankt en ga maar zitten. Broeders, zusters, beste vrienden. We zijn vanmorgen begonnen met een lied. En daar kwam het woord ontmoeting in voor. En over. Ja? Ik ga wel even mijn oorbellen uitzetten, want ik hoor mezelf zo verschrikkelijk hard praten. Het probleem is dat ik nou straks, als ik vragen stel, het antwoord niet hoort. Maar dan moet jij maar even helpen. Jongen, wat een toestand. We hebben een lied gezongen en dat begon over ontmoeting. En toen viel het mij op dat er een broeder was. Ik dacht, broeder de Jong. Het geluid kwam ergens daar vandaan. En in zijn gebed ging het ook over ontmoeting. Een ontmoeting hebben. Nou, in Markus 5, daar gaat het over drie totaal verschillende mensen die een ontmoeting hebben met de Heer Jezus Christus. En een ontmoeting met de Heer Jezus Christus, beste mensen, dat veroorzaakt altijd wat in je leven. Dat blijft ook niet zonder gevolgen. Dat geldt voor die Jairus waar de kinderen over hebben gelezen. Dat geldt voor zijn dochter. Dat geldt ook voor die bloedvloeiende vrouw, maar dat geldt net zo goed voor ons. En daarom wil ik vanmorgen samen met u eens kijken wat die ontmoeting nou veroorzaakt heeft in het leven van deze mensen. Maar tegelijk wil ik met u zien wat een dergelijke ontmoeting ook voor ons persoonlijk betekent. Allereerst kijken we naar die Jairus, de overste van de synagoge. Wij zouden zeggen de dominee, of de oudste, of de oudeling van de kerk. Wat is de reden dat deze man zich aan de voeten van de Heer Jezus werpt? En de reden is dat zijn 12-jarige dochter ernstig ziek is. In vers 23a hebben we gelezen dat het meisje op haar uiterste ligt. Beste mensen, de dood naderde het huis van Jairus en dan wordt alles anders. Dan grijp je aan de laatste strohalm vast. Ik zat van de week nog bij mijn schoonzuster in de hospice hier in Waardhoven. Net niet in de terminale fase, maar dan grijp je inderdaad aan de laatste strohalm vast. En waarom ging deze overste, deze van de synagoge, nou met dit gigantische probleem naar de Heer Jezus? Waarom koos hij nou hem uit? Wel omdat hij er voor de volle 100%, en dat hebben die kinderen ook voorgelezen, ervan overtuigd was dat de Heer Jezus zijn dochter kon redden van een wisse dood. In vers 23b hebben we gelezen, kom toch, leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden, en er staat erachter, en ook in leven blijven. Jairus geloofde dat de Heer Jezus het kon en daarom ging hij ook naar hem toe. Ja, wat heeft dit ons nou te zeggen? In de allereerste plaats dat ziekte, leed, pijn en zelfs de dood ons huis, ook van kinderen Gods, niet voorbij gaat. Dat blijkt ook onder andere uit Psalm 31. Als u toevallig eens tijd hebt vandaag, dan moet u dat nog eens lezen. Daar komt David aan het woord, die heeft ook het een en ander meegemaakt. En die probeert dat ook onder woorden te brengen. In de tweede plaats laat de persoon van Jairus ons duidelijk zien waar we als kind van God naartoe moeten gaan als we te maken krijgen met ziekte, dood, pijn, moeite. En dat wordt nog eens extra onderstreept in Hebreeën 4, vers 16, waar ik lees, laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En waarom moeten we dat doen? Om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. In de derde plaats laat die persoon van Jairus ons duidelijk zien dat onze hulpvraag aan de Heer Jezus gepaard moet gaan met een oprecht geloof. In Jacobus 1, vers 6 en 7 wordt daar wat van gezegd. En daar zegt Jacobus, maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Ja, Iris die knielde in geloof aan de voeten van de Heere Jezus neer. En hoe reageerde de Heer Jezus nou op dit gelovige gebed van deze overste van de synagoge? Nou, heel simpel. Hij verhoorde dat gebed. In Matthäus 5, vers 24, er staat zwart op wit. En hij, de Heer Jezus dus, ging met hem mede. De Heer Jezus verhoorde ter plekke het gebed van Jairus. En ik kan me zo voorstellen, ik heb me dat ook in zitten denken, wat moet dat niet voor die man geweest zijn? Wat een geweldige blijdschap en dankbaarheid zal zich op dat moment van die man meester hebben gemaakt. Maar dan gebeurt er wat. Plotseling verandert die gebedsverhoring voor Jairus in een complete nachtmerrie. Want wat gebeurt er namelijk? Een totaal onbekende vrouw uit de schare staat plotseling in het middelpunt van de belangstelling. En het lijkt wel of de Heer Jezus Jairus en zijn doodzieke dochter helemaal is vergeten. Wat moet dit voor Jairus geweest zijn? Nou, mijn inziens, een regelrechte beproeving van zijn geloof. En daar kunnen we ook weer wat van leren. We leren daaruit dat gebedsverhoringen wel eens totaal anders uit kunnen pakken dan dat wij willen of verwachten. In Jesaja 55, vers 9 zegt hiervan dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten en Gods wegen zijn anders dan onze wegen. Ja, Iris die krijgt hier dus mee te maken met een regelrechte beproeving van zijn geloof. En toen heb ik me af zitten vragen, dat doet u waarschijnlijk ook wel eens, waarom beproeft de Heere God nou het geloof van zijn kinderen? Wat voor zin heeft dat eigenlijk? Nou, volgens Jacobus 1 vers 3 bewerkt de beproeving van ons geloof volharding uit. Je leert vol te houden. En vers 4, vind ik nog belangrijker, voegt daaraan toe dat deze volharding volkomen moet doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Ja, zegt u, dat is geen haalbare kaart, want niemand, ook ik niet en iedereen die hier zit, wij zijn niet volkomen. En ja, we hebben wat dat betreft allerlei problemen. Nou, als u dat denkt, dan hebt u een punt. Maar als we dan de Bijbel gaan lezen, dan blijkt er toch nog iets anders te zijn. Dan blijkt er een mens te zijn geweest, de Heer Jezus Christus, die wel volkomen en onberispelijk was. En let wel, hij was dat als mens. Hij heeft geen zonde gedaan. Hebreeën 4 vers 15 zegt ervan dat hij als mens op gelijke wijze als wij verzocht is geweest. Toch zonder te zondigen. Hij heeft hetzelfde meegemaakt. Hij heeft ook die beproevingen gehad. Denk wat dat betreft even aan de verzoeking in de woestijn. Hij heeft het zelf als mens meegemaakt. Hij weet precies wat wij meemaken. Doch zonder te zondigen. De Heer Jezus is dus als mens volkomen en onberispelijk geweest. Is in niets tekortgeschoten. En beste vrienden, nou komt het. Datzelfde wil de Heere God ook in uw en in mijn leven bewerken. En hoe doet hij dat dan? Nou, dat doet hij heel simpel. Door ons geloof te beproeven. Beproevingen zijn dus niet verkeerd. Die brengen ons als het ware op een hoger plan. Ja, Iris die kreeg daarmee te maken en de Heere God gebruikte daar een totaal onbekende vrouw voor, die opeens in het middelpunt van de belangstelling staat. En wat is dat eigenlijk voor een vrouw? Nou, het opvallende is dat de Bijbel, ook niet in de andere evangeliën, haar naam niet noemt. Totaal onbekende vrouw. Maar des te duidelijker tekent de Bijbel haar toestand. 12 jaar lang leent deze vrouw aan bloedvloeien. Het leven, haar kracht, vloeide als het ware uit haar leven weg. Koste nog moeite had ze gespaard om genezing te vinden, maar nergens had ze baat gevonden. Kortom, wij zouden zeggen, medisch gezien, een hopeloos geval en ten dode opgeschreven. Ik denk dat ik nou weer even naar de jeugd toe ga. Ja, laat ik die vraag toch maar eens stellen. Op welke manier zou nou deze bloedvloeiende vrouw uit Marcus 5 naar de mens gesproken nog gered kunnen worden? Hoe zou deze vrouw, die niks anders deed als bloeien, hoe kan die nog gered worden? Wie weet het? En toen bleef het stil. Weet je hoe die vrouw gered kan worden? Gewoon door een bloedtransfusie. Dat gebeurt zo vaak in het ziekenhuis. En dan wordt er bloed aan toegevoegd. Waar zou nou deze vrouw, dan moet je opletten hoor. Waar zou nou deze vrouw, die bloedvloeiende vrouw, dat hopeloze geval, waar zou dat nou een beeld van kunnen zijn? Nou, als we naar Efeze 2 vers 1 tot en met 3 gaan, dan zien we dat dat een beeld is van de mens die leeft zonder God en zonder Christus in deze wereld. Zonder hoop, zonder toekomst, een mens, en dat geldt in principe voor elk mens, die ten dode is opgeschreven. En hoe kunnen wij nu, waardoor kan die mens zonder God, zonder hoop, zonder toekomst, die ten dode is opgeschreven, hoe kan die mens nou gered worden? Nou, daar geeft de Bijbel een heel duidelijk antwoord op. Dat kan ook alleen maar door bloed. En wel door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. We komen dat tegen in Efeze 1, vers 7. Daar lezen we, en in hem, in de Heer Jezus, hebben wij de verlossing, hoe? Door zijn bloed de vergeving van onze overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. En datzelfde, dat wordt nog eens vet onderstreept in Romeinen 5, vers 9... dat we door dat bloed gerechtvaardigd worden, in ere worden hersteld, door hem, dat wordt door het bloed gerechtvaardigd kunnen worden en door hem behouden worden van de toren van God. Dan worden we in principe in ere hersteld. Nou, de apostel Petrus die doet daar ook niet voor onder, die zegt er ook nog wat van. Dat staat in 1 Petrus 1, vers 18 en 19. En daar lezen we ook weer zo'n heerlijk woord, dat we door dat bloed vrijgekocht kunnen worden van onze ijdele wandel. Dus er moet bloed aan te pas komen. Alleen het kostbare bloed van de Heer Jezus kunnen mensen vergeving van zonde en ja, het eeuwige leven te ontvangen. Nou, waar probeerde deze vrouw nou dat leven te pakken te krijgen? Nou, ze deed dat volgens Marcus 5... vers 26, in eerste instantie bij vele dokters en ze spaarden daar kosten nog moeite voor. Ze was totaal gefocust op de medische wetenschap, om het zo maar eens te zeggen. Nou, waar probeert nou de mens van deze tijd, de moderne mens van deze tijd, waar probeert die nou dat eeuwige leven te halen? Want ze willen het allemaal graag hebben hoor. Wie wil er niet eeuwig leven? De mens van deze tijd die zoekt uit bij tal van geestelijke kwakzalvers, zoals tal van Oosterse godsdiensten, New Age, alternatieve geneeswijzen, charismatische genezingsdiensten zijn wat dat betreft ook in. En ik zou nog wat kunnen noemen, maar ik vind dat eigenlijk allemaal maar negatief. Keus genoeg en kapitalen worden eraan uitgegeven. Maar de vergeving van zonde en het eeuwige leven, die worden daar niet gevonden. Want die zijn alleen bij de Heer Jezus te vinden. De grote vraag is nu natuurlijk wel, hoe kan die moderne mens zonder God, die ten dode is opgeschreven, die vergeving wel ontvangen? En hoe kunnen we dat eeuwige leven wel ontvangen? Nou, laten we nog maar eens teruggaan naar die vrouw in Marcus 5. Hoe kreeg zij vergeving van zonde en het eeuwige leven? Dat kreeg ze allereerst door het gehoor en vervolgens door geloof. Ze had gehoord wat er van Jezus werd verteld. Marcus 5, vers 27. Daar begint het mee. En jullie horen dus ook vanmorgen wat er van Jezus wordt verteld. Heerlijk. Ze had niet alleen gehoord, maar vervolgens ook geloofd. Ze geloofde dat het waar was wat ze gehoord had. En in dat geloof ging ze vervolgens het kleed van de Heer Jezus Christus aanraken. En we lezen dan in vers 28 en 29 dat ze terstond genezen werd. Op welke manier zal nu die mens zonder God, dus ik ga weer even naar die moderne mens toe, die mens zonder God en zonder toekomst, hoe kan die nou dat eeuwige leven ontvangen? Weet je hoe? Gewoon op dezelfde manier. door gehoor en door geloof. In Romeinen 10, vers 17, daar lees ik, zo is dan het geloof uit het horen. En in Johannes 5, vers 24 staat, vind ik trouwens helemaal een mooie tekst, voorwaar, ik zeg u, dat zegt de Heer Jezus hoor, dat zeg ik niet, dat zegt de Heer Jezus, wie mijn woord hoort, en u hoort het vanmorgen allemaal, en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Mensen ontvangen dus vergeving van zonde en het eeuwige leven, dat nieuwe leven, door gehoor en geloof. Maar dat is nog niet alles, want wat leert deze geschiedenis ons nog meer? Dat ook wij, en nou begeef ik me op gevaarlijk terrein, ik weet het, maar dat leert toch echt deze geschiedenis, dat ook wij iets moeten doen. En dat is in het geloof het kleed van de Heer Jezus Christus aanraken. In Marcus 5, vers 28 hebben die kinderen gelezen en daar horen we die vrouw zeggen, indien ik, zeg, zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden worden. En waarom moeten wij nou net als die vrouw in Marcus 5... heel specifiek dat kleed van de Heer Jezus gaan aanraken? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Omdat we daarmee kenbaar maken wat we eigenlijk van hem willen ontvangen. In Jesaja 61, vers 10, lees ik over dat kleed van de Heer Jezus, dat dat bestaat uit de klederen des heils, dat is de evangelie, en de mantel der gerechtigheid. Dat is het gevolg als we in dat evangelie geloven. Die kleren, die mantel der gerechtigheid en die klederen des heils, die heeft de Heer Jezus Christus volgens Johannes 19, vers 24 op het kruis van Golgotha afgelegd. Die heeft hij afgelegd. En waarom? Hij heeft ze afgelegd, lieve mensen, om ons, u en mij daarmee te kunnen bekleden. Kleed van de Heer Jezus is dus eigenlijk een beeld van dat nieuwe leven, dat eeuwige leven dat hij aan ieder mens wil schenken. En daarom moeten we dat in het geloof aanraken. Belangrijkste vraag van morgen is natuurlijk of wij in het geloof dat kleed van de Heer Jezus al hebben aangeraakt. Of we aan hem kenbaar hebben gemaakt, en dan denk ik met name ook aan jongere mensen. Hebben jullie nou kenbaar gemaakt aan de Heer Jezus wat je van hem wil ontvangen? Nou, die vrouw uit Marcus 5, die heeft dat in het gedrang van die mensenmassa ook gedaan. En wat gebeurde er toen? Toen gebeurde er echt iets opmerkelijks, want de Heer Jezus draaide zich om. Moet je je voorstellen, allemaal mensen die tegen hem aan staan te hangen. Hij draait zijn eigen om en hij zegt, wie heeft mij aangeraakt? Nou, ik zat erover na te denken. Ik dacht, Heer Jezus, als ik eerlijk ben, vind ik dat eigenlijk maar een beetje domme vraag van u. En ik stond daar niet in alleen, want de discipelen die dachten precies hetzelfde als ik. Dat staat in Marcus 5, vers 31. Gij ziet dat de schare tegen u opdringt en gij zegt, wie heeft mij aangeraakt? Waarom stelde de Heer Jezus nou deze, ja, in onze ogen wat domme vraag? Nou, hij deed dat omdat hij nog een aspect van de bekering aan ons duidelijk wilde maken. Dat moet dus plaats hebben voordat hij ons dat nieuwe leven kan schenken. En wat is dat dan precies? Wel, dat is de schuldbelijdenis. We moeten schuld belijden aan hem. En dat wordt prachtig verwoord in vers... De Bijbel doet dat veel beter dan ik dat kan. In Marcus 5, vers 31, waar lezen we... De vrouw nu bevreesd en bevende, wetende wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neder en vertelde hem de volle waarheid. De volle waarheid. Weet u... Als u en ik dat nieuwe leven, dat eeuwige leven willen ontvangen, is er niet alleen sprake van horen en geloven en dat kleed aanraken, maar dan moeten we hem ook de volle waarheid van ons leven vertellen. En als we dat doen, wat geldt dan voor ons? Hetzelfde wat we in Marcus 5, vers 34 lezen, waar we de Heer Jezus horen zeggen tegen deze vrouw: dochter, uw geloof heeft u behouden. Het is misschien een overbodige vraag, maar toch wil ik hem in alle liefde ook stellen, ook aan de jonge mensen met name. Is hier nou vanmorgen nog iemand, ja, die zonder God en Christus in deze wereld leeft en die dus in principe, en dat heeft de Bijbel ons laten zien vanmorgen, ten dode is opgeschreven? Wat moet u dan doen? Geen paniek. De Bijbel geeft het antwoord. Dan moet u net als die vrouw in Marcus 5 naar de Heer Jezus gaan. In het geloof zijn kleed aanraken en hem de volle waarheid over uw leven vertellen. En het gevolg zal zijn, beste vrienden, dat u ter plekke het eeuwige leven ontvangt. En wie wil dat nou niet? Nou zou ik, mooi kort preekje vanmorgen, nou zou ik amen kunnen zeggen, maar we hebben nog niet gekeken naar die dochter van Jairus. Die dochter van Jairus die heeft ook een ontmoeting met de Heer Jezus Christus. In die ontmoeting zit een prachtig stuk profetie verborgen. En dat wil ik u ook graag laten zien. En de vraag is dan natuurlijk, welke profetische betekenis heeft die ernstig zieke dochter van Jairus? Voor zover ik het kan zien, is deze dochter van Jairus een profetisch beeld van het huidige volk Israël. Niet voor niets wordt Israël op diverse plaatsen in de schrift ook dochter van Sion genoemd. En waarom denk ik dat nou, dat deze dochter van Jairus een profetisch beeld is van Israël? Nou, omdat de Heer Jezus volgens Marcus 5 vers 24 in eerste instantie op weg is gegaan naar het huis van Jairus, naar die doodzieke dochter van Jairus. En dat betekent profetisch, beste vrienden, dat de Heer Jezus bij zijn eerste komst in deze wereld, dus toen hij geboren werd in Bethlehem, in eerste instantie is gekomen voor het volk van Israël. Is dat zo? Ja, dat is zo, want het staat gewoon in de Bijbel en het wordt door de Heer Jezus gezegd. In Matthäus 15, vers 24, daar heeft hij een gesprek met de Canaanese vrouw. Dat is dus niet de bloedvloeiende vrouw, dit is een andere vrouw. En dan zegt hij tegen die vrouw: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. De Bijbel die leert dus overduidelijk dat de Heer Jezus in eerste instantie is gekomen voor het doodzieke dochtertje van Jairus, het volk van Israël. Maar diezelfde Bijbel die leert in deze geschiedenis dat de Heer Jezus wel op weg is gegaan naar die dochter van Jairus, maar dat die bloedvloeiende vrouw er als het ware is tussengekomen. Hij is niet bij dat huis van Jairus aangekomen. Later pas, er is iets tussen gekomen, die bloedvloeiende vrouw. En er rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag, welke profetische betekenis heeft dan die bloedvloeiende vrouw? Want die moeten we natuurlijk ook plaatsen. Nou, zoals u weet kwam deze vrouw tevoorschijn uit de schare, uit de mensenmassa. En die schare is hier een profetisch beeld van de wereldbevolking. En die vrouw is een beeld van al die mensen die vanuit die wereldbevolking tot geloof zullen komen. En al die gelovigen, dat weet u wel, die vormen tezamen de gemeente van Jezus Christus. En die gemeente die wordt soms, ik dacht dat het in Openbaringen 19 vers 7 stond of 17, wordt ook wel de vrouw van het lam genoemd. Kortom, die bloedvloeiende vrouw uit Marcus 5 is profetisch een beeld van de gemeente van Jezus Christus. En welke conclusie kunnen we dan gaan trekken? Nou, dat de Heer Jezus 2000 jaar geleden, toen hij in Bethlehem geboren werd, op weg is gegaan naar het doodzieke dochtertje van Iris, naar het volk van Israël. En toen hij op weg was, toen kwam daar opeens die doodzieke, ja, die bloedvloeiende vrouw tussen. En die, ja, die gemeente van Jezus Christus, die dus kennelijk eerst gestalte moet krijgen voordat hij weer naar die dochter van Jairus kan. En wij, beste mensen, wij leven nog altijd in het tijdperk dat die gemeente van Jezus Christus, die bloedvloeiende vrouw, gebouwd wordt. Wij leven ook in het tijdperk dat die dochter van Jairus het volk van Israël tijdelijk naar de achtergrond is geschoven. Romeinen 11 vers 8 zegt hiervan, God, gaat hier dus over Israël, God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En Romeinen 11 vers 25 spreekt van een gedeeltelijke verharding die over Israël is gekomen. En Ezekiel 37 die vergelijkt de huidige situatie van Israël met een dal van dorre doodsbeenderen. Blijft deze situatie voor Israël altijd zo? Nee, absoluut niet. De Bijbel leert overduidelijk, onder andere Romeinen 11 vers 25, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korinthe 15, dat er een moment in die wereldgeschiedenis zal komen dat die bloedvloeiende vrouw, de gemeente van Jezus Christus, opgenomen zal worden. Die zal verwijderd worden van deze wereld. En wat leert de Bijbel dan nog meer? Die leert ook dat de Heer Jezus na de opname van die gemeente op weg zal gaan naar het huis van Jairus om die doodzieke dochter, het volk van Israël, tot nieuw leven te wekken. Hoe zal dat in zijn werk gaan? Nou, volgens Zacharia 14 vers 3 en 4 zullen te dien dagen de voeten van de Heer Jezus op de Olijfberg staan die voor Jeruzalem ligt. Dat is dus zijn tweede komst naar deze wereld. En als dat gebeurt, dan zal de Heer Jezus over die dochter van Jairus, over Israël, dat machtswoord uitspreken, Talita Koum, hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. En Israël zal tot leven gewekt worden. Ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben en daar een bitter berouw over hebben. Zacharia 12 vers 10. Er is dus nog wel degelijk een toekomst voor de dochter van Jairus, voor Israël. Maar misschien dat u ook dat zit te denken, het zou kunnen, ik hoop het trouwens. Maar u zult misschien denken, wat moeten we dan profetisch met die Marcus, met die man uit Marcus 5 vers 35? We hebben gelezen dat er iemand uit het huis van Jairus komt en tegen Jairus zegt dat zijn dochter gestorven is en dat hij daarom de meester maar niet meer lastig moet vallen. Wat moeten we met deze man? Lieve mensen, ik hoop niet dat u boos op me wordt, maar ik denk dat dit profetisch een beeld is van de kerk in zijn algemeniteit, die eeuwenlang heeft geleerd, eeuwenlang hoor, dat wordt soms nog geleerd, dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Kerk heeft als het ware 2000 jaar lang bezit genomen van het huis van Jairus. En de dochter van Jairus, het volk van Israël, als het ware 2000 jaar, ruim 2000 jaar, dood verklaard. Dat is niet mis, maar dat is de schuld die de kerk, de algemene kerk, met zich meedraagt. Deze geschiedenis die laat ons echter duidelijk zien dat de Heere God daar duidelijk anders over denkt. En dat hij nog wel degelijk een plan met Israël heeft. Hij zal Israël in de toekomst op zijn tijd en wijze dan ook tot leven gaan wekken. En wanneer zal dat zijn? Ik weet het niet. Wel weet ik, beste vrienden, dat die dorre doodsbeenderen uit Ezekiel 37 zich inmiddels hebben samengevoegd tot een lichaam. Israël is een volk en woont weer op de bergen van Israël. Alleen de Heer Jezus kennen ze als volk nog niet. Het enige wat op dit moment aan dat volk ontbreekt, volgens Zacharië 12, vers 10, is de geest der genade en der gebeden. Maar ik denk, ja, ik ben altijd positief ingesteld, ik denk dat dat nog een kwestie van tijd is, want het zal niet lang meer duren, dat er door de Heer Jezus tegen dat volk gezegd zal worden, Talita cum, meisje, ik zeg u, sta op. En als dat gebeurt, beste vrienden, dan wordt de geest der genade en der gebeden ook over Israël uitgestort. Dan komt Israël werkelijk tot zijn doel. Datzelfde Talita cum, meisje, ik zeg u, sta op. Dat wordt vandaag, en ik heb het ook uit mogen leggen vanmorgen, tegen een ieder gezegd, tegen iedereen gezegd, die nog nooit geknield heeft bij het kruis van de Heer Jezus Christus, die nog nooit geknield heeft aan die doorboorde voeten van de Heer Jezus. Weet u, ik heb een heerlijke boodschap voor u. Het is nog steeds genadetijd. En grijp dan toch die genade. Zit toch allemaal niet zo dom te doen zoals ik een hele tijd van mijn leven gedaan heb, allemaal maar afwachten en niks ermee doen. Grijp toch die kans, u hebt er vanmorgen over gehoord, en ga naar de Heer Jezus. Raak in dat geloof zijn kleed aan. Vertel hem de volle waarheid, ontvang vergeving van zonde en het eeuwige leven. Het is toch eigenlijk hartstikke simpel, hè? Ja, toch? Het wordt ook tegen u gezegd, en dan heb ik het tegen het kind van God. Het wordt ook tegen u gezegd waarin geen sprankje geestelijk leven meer zit. Dat kan toch? Ik ken die situaties uit mijn eigen leven. Het wordt ook tegen u gezegd, Talita, kom, maak vandaag, wat zou dat toch heerlijk zijn, maak vandaag een nieuwe start, ga naar de Heer Jezus. Raak in dat geloof zijn kleed aan, vertel hem de volle waarheid, ontvang vergeving van zonde en begin opnieuw. Begin gewoon opnieuw. Heer is barmhartig en genadig. Is dat nou eigenlijk allemaal mogelijk? Ben ik te enthousiast? Nee, het is allemaal mogelijk, want de Heer Jezus, moet nagaan, die heeft de hemel en de aarde gemaakt. Nou, die is ook wel in staat om ons totaal en radicaal te veranderen. Een oud lied zegt, we zingen het niet meer zoveel tegenwoordig, een oud lied zegt dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, die ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Amen. Ik zag er best tegenop om vanmorgen hier te staan. Maar Heere, wat geeft u dan moed, wat geeft u dan kracht, wat geeft u dan ook vrijmoedigheid? Heere, ik dank u daar hartelijk voor. Ik dank u dat ik dit woord in ons midden mocht neerleggen vanmorgen. En ik hoop zo van harte, of we nu jong of oud zijn, of een kind van God zijn of geen kind van God zijn. Heere, we hebben een ontmoeting met u gehad. U bent door het gewaad van uw woord, zoals er vroeger wel eens gezegd werd, bent u tot ons gekomen en heeft u tot ons gesproken. En ik wil u zo bidden, Heere, wilt u ons met uw Heilige Geest overtuigen? Heere, dan zullen we ook werkelijk overtuigd zijn. Ja, dank u wel dat ik hier mocht zijn en dat die mensen er ook waren, dat ze deze boodschap gehoord hebben. Heer, ze kunnen nooit meer zeggen dat ze het niet gehoord hebben. Dank u wel dat u me daar de kracht voor gaf. In Jezus' naam. Ik kreeg gisteravond nog een appje van Carina Anot. Het was gisteren 2,5 jaar geleden dat ze ziek verklaard werd of ziek werd. Heren, we hebben het vanmorgen ook over ontmoetingen gehad met u, over moeite wat er dan je leven binnen kan komen. En er zitten er hier nog veel meer die, ja, waar zo het een en ander de afgelopen jaren is binnengekomen. Ik denk aan de familie Koopman, maar ik denk ook aan de familie van onze broeder die hier altijd in zijn rolstoeltje zat. En zo zijn er nog veel meer. En ik wil u zo bidden, heren, bemoedig ze met kracht in hun ziel. We hebben toch gezien dat er kracht is, kracht in dat bloed van het lam. Kracht om ons te genezen, maar ook kracht om ons het eeuwige leven te geven. Heren, bemoedig ons daarmee. Dat vraag ik u in de wonderbare naam van de Heer Jezus, die naast u zit en die het kromme gebed van mijn recht voor uw aangezicht zal brengen. Dank u wel daarvoor, Heer Jezus. Amen.